Zo, nogmaals, goedemiddag. Ik ben dankbaar dat we in de naam van onze Heer Jezus met elkaar het woord mogen overdenken vanmiddag. En ik zou graag twee stukken willen lezen uit Gods woord. En het eerste stuk is uit Handelingen 1, van vers 4 tot en met 9. En het tweede stuk is 1 Korinthe 12, van vers 1 tot 12 ongeveer. We beginnen bij Handelingen 1. Dat gaat over de hemelvaart. En toen hij, dat is Jezus, met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden en de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria en tot aan het uiterste uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk ontnam hem aan hun ogen. Tot zover het eerste gedeelte. En dan gaan we het tweede gedeelte lezen in 1 Korinthe 12. Vanaf vers 1. Tot en met vers 11. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt zegt, Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen, Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. Er is een verscheidenheid aan genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles en in allen werkt. Want in ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, en aan de ander een woord van kennis en door dezelfde geest. En aan de ander geloof door dezelfde geest. En aan de ander genadegave van genezing door dezelfde geest. En aan de andere werkingen van krachten en aan de andere profetie en de ander het onderscheiden van geesten en aan een ander allerlei talen en aan een ander uitleg van talen, al deze dingen werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. We gaan in het bijzonder nadenken over drie versen, vers 4, 5 en 6 uit Handelingen. Of 4, 5 en 8 bedoel ik. Uit de eerste hoofdstuk van Handelingen. En toen hij met hen samen was, beval hij hen dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Juda en Samaria en tot aan de uiterste van de aarde. De titel van de prediking deze middag is, hoeveel heeft de Heilige Geest van u? Lieve broers en zussen, vanmiddag wil ik met jullie praten over de doop met de Heilige Geest. Zoals ik vorige week ook al gezegd heb, naar de preek van Jan, is dat we al langere tijd zijn we met elkaar aan het nadenken over de Heilige Geest. En dan zullen de aankomende tijd nog wel meerdere preken volgen over de Heilige Geest. En zelf heb ik ook al een aantal preken gedaan over de Heilige Geest. En ik geloof ook dat het de wil van de Heer is. Dat de Heer ons daar meer wil over onderwijzen. Wat en wie en hoe de Heilige Geest is. En vanmiddag gaan we spreken over de Heilige Geest. Over de doop met de Heilige Geest. Het is een onderwerp dat veel strijd onder de gelovigen heeft gebracht alle eeuwen door. En ik weet niet of het aan het woordje doop ligt, maar als je spreekt over de waterdoop, door de eeuwen heen is er al strijd geweest ook over de waterdoop, de geloofsdoop. En als je spreekt over de doop met de Heilige Geest, dan ontstaan er weer heftige discussies onder de gelovigen en is daar verwarring. Nou, wat leert ons die strijd? Die strijd die leert ons dat het een zeer belangrijk onderwerp is. Dat het fundamenteel is. Want de vijand van God, het is hem er alles aan gelegen om verwarring te zaaien over de geloofsdopen of over de waterdopen of over de doop met de Heilige Geest. Dus hij zet er alles op alles om te creëren dat daar verwarring is en ruzie en dat daar broeders en zusters aan de hand van deze dogma's scheiden. Maar deze strijd is nooit Gods bedoeling geweest. Gods bedoeling is geweest om ons te geven de grote zegen die de geloofsdoop met zich meebrengt. Gods bedoeling is om ons die hemelse zegen te geven die de doop met de Heilige Geest meebrengt. Dat is zijn bedoeling geweest. En daarom wil ik eerst gewoon een stapje, voordat ik echt ga spreken over wat de inhoud, wat de doop met de Heilige Geest inhoudt, wil ik eerst eigenlijk een aantal visies verwoorden. Er zijn verschillende visies over de doop met de Heilige Geest. Maar over één ding twijfelen de gelovigen niet. De doper met de Heilige Geest is Jezus Christus zelf. Daar hoor je geen ruzie over. Daar hoor je ook geen discussie over. Want Matthäus 3 vers 11 zegt dat heel duidelijk, dat Jezus de doper met de Heilige Geest is. Johannes de doper heeft dat ons verteld. Maar over de inhoud en de wijze van de doop met de Heilige Geest is verschil van inzicht. Er is een groep die gelooft dat met Pinksteren de Heilige Geest uitgestort is over de gelovigen. Met Pinksteren is daar eigenlijk, zeggen ze, de gemeente van Christus geboren. Daarmee is de bruid van Jezus geboren. Daarmee is de kerk ontstaan. En dat zeggen de broeders en zusters correct. Dat is correct. Met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort. Dat is de geboorte van het lichaam van Jezus. De geboorte van de gemeente. Maar ook wordt er gezegd, iedere persoon die opnieuw geboren wordt, die wordt automatisch gedoopt met de Heilige Geest. Eigenlijk zegt men, de wedergeboorte is de doop met de Heilige Geest. Maar dat is niet correct. En laten we zelf de schrift ons dat vertellen. De doop met de Heilige Geest is geen automatisme. De doop met de Heilige Geest is ook niet een soort sacrament, zoals dat in de Rooms-Katholieke Kerk beleefd wordt. Als je daar 8, 9 jaar bent, of misschien iets ouder, 12, dan moet je voorkomen en dan krijg je het sacrament van het vormsel toebediend. En dan, als dat sacrament je toebediend is, dan heb je de Heilige Geest ontvangen. Dat is de doop met de Heilige Geest niet. De doop met de Heilige Geest is niet de wedergeboorte. Een aantal keer geleden heb ik over de wedergeboorte gesproken, dus als je die preek naluistert, dan weet je alles weer, of grotendeels, niet alles, maar weet je weer veel over de Heilige Geest, of over de wedergeboorte. Maar de schrift laat ons zien dat de wedergeboorte niet de doop met de Heilige Geest. Je wordt wedergeboren als je je bekeert en gelooft dat Jezus Christus voor jou aan het kruis gestorven is. Johannes 1 vers 12 zegt dat zo krachtig en zo duidelijk. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dus in ieder die gelooft in de Zoon, die hem aanvaardt als zijn verlosser en middelaar, die hem aanvaardt als zijn Heer, die ontvangt het eeuwige leven. Door het geloof ontvang je het eeuwige leven. Jezus noemt zijn discipelen in Johannes 13, en dat is de avond voor zijn kruisiging, Johannes 13 vers 1, daar noemt Jezus zijn discipelen de zijnen. Deze discipelen zijn de zijnen. Die zijn van hem. Dus dat betekent ook dat de Heer in hun woont. En we lezen ook in Lucas 24 dat is later, dat hij blaasde op hen met de Heilige Geest. Ik heb een vraag. Als een van deze discipelen zou sterven tussen de tijd van de kruisiging en het Pinksterfeest, dat is 50 dagen, zou een van deze discipelen dan verloren zijn gegaan? Maar om het koninkrijk van God te beërven, moet je wederom geboren worden. Ja, zegt iemand, ja, maar dat was voor Pinksteren. Dat was in de overgangsperiode. Laten we nog naar een ander gedeelte kijken. Handelingen 8. Handelingen 8. Filippus die ging naar het land van Samaria. En wat gebeurde daar? Hij preekte het evangelie. En wat gebeurde er? De mensen kwamen tot geloof. Ze aanvaarden de Heer Jezus als hun verlosser en middelaar. En ze werden gedoopt. En dat gerucht, dat blijde nieuws, die heerlijke boodschap, die kwam bij de broeders en zusters in Jeruzalem. En toen gingen Johannes en Petrus, die gingen naar Samaria om te kijken wat God daar aan het doen was. En toen kwamen ze daarachter en toen zagen ze dat de mensen de Heer Jezus hadden aanvaard als een verlosser middelaar. En hij zag ook dat ze gedoopt werden, dat ze gedoopt waren. Maar ze hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Dus wat gebeurde daar? Petrus en Johannes legden hen de handen op en ze ontvingen de Heilige Geest. Je ziet daar, dus tussen hun wedergeboorte, tussen hun ontmoeting met God en het ontvangen van de Heilige Geest, dat daar een tussenperiode zat. Hetzelfde zien we in Handelingen 19. Daar waren 12 volgelingen van Jezus Christus. Die hadden het evangelie gehoord. En Paulus die kwam daar en die was met in het gesprek. En die was zo blij dat hij daar 12 gelovigen vond. Mensen die de Heer Jezus aanvaard hadden. Maar hij was met in het gesprek en hij miste iets. En hij vroeg aan hen, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? En hun zeiden, van God de Vader hebben we gehoord. Van Christus hebben we gehoord. Maar wij weten geen eens of dat er een Heilige Geest is. Maar met welke doop zijn jullie dan gedoopt? Ja, wij zijn gedoopt met de doop van Johannes. O, zegt Paulus. Maar toen onderwees hij hen dat ze gedoopt moesten worden in de naam van de Heer Jezus Christus. En toen werden ze gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. En Paulus legde ze de handen op. En wat ontvingen ze? De Heilige Geest. Daar zie je dus weer, tussen het moment dat ze tot geloof gekomen waren en de Heilige Geest ontvingen, je ziet daar een tussenperiode tussen. Zouden deze broeders en zusters, en ik zeg heel bewust broeders en zusters, verloren zijn gegaan als ze in die tussenperiode waren overleden? Nee. Dan zouden ze niet verloren zijn gegaan. Dus daaruit blijkt uit 3 gedeeltes van de schrift dat wedergeboorte is niet hetzelfde als de doop met de Heilige Geest. Er zijn gelovigen die geloven, als je gedoopt wordt met de Heilige Geest, dat dat een second blessing is. Een tweede bekering. Dus dat dat een poos later gebeurt. En de teken van de doop met de Heilige Geest is dat je in tongen spreekt. Dus als je niet in tongen spreekt, zou je niet gedoopt kunnen zijn met de Heilige Geest. Dus een teken van de doop met de Heilige Geest is het spreken in tongen. Nou, laten we dit helder stellen. De doop met de Heilige Geest is zeker een grote zegen. Dat is zeker een zegen van boven. Maar het verplicht spreken in tongen is een misleiding. De Geest deelt de gaven uit zoals Hij dat wil. Daar gaan we zo meteen nog meer over denken. Dus dit zijn twee algemene visies. Er zijn nog wat verschillende visies erop, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Want we willen geen onrust veroorzaken, maar we willen kijken wat de Schrift zegt. Het kenmerk van de doop met de Heilige Geest is kracht. En er staat ook, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dat is ook wat je zag na Pinksteren. Op één dag kwamen de 3000 tot geloof. En dagelijks werden de mensen toegevoegd aan de gemeente. Dus de doop met de Heilige Geest, een teken daarvan was, een uiting daarvan was, dat daar kracht was. Maar ook vrijmoedigheid. Mensen kregen vrijmoedigheid om te spreken. Als we lezen Handelingen 4, toen Petrus en Johannes terugkwamen uit de gevangenis, toen baden ze en de grond werd bewogen en ze ontvingen vrijmoedigheid om het woord van God te verkondigen. 1 Korinthe 4 vers 20 zegt onderwijzend, het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar bestaat maar in kracht. Kracht. Sommige mensen ontvangen de doop met de Heilige Geest bij wedergeboorte. Dus op het moment dat ze wederom geboren worden, op hetzelfde moment worden ze krachtig vervuld met de Heilige Geest. En ik weet uit persoonlijke ervaring hoe dat was. Maar sommige mensen worden op een later tijdstip gedoopt met de Heilige Geest. Sommige mensen zelfs jaren later, er zit soms 12 jaar tussen. Of nog langer. En die ervaren dat als een krachtige tweede bekering. Of als een krachtervaring. Dat ervaren ze als je de getuigenissen erop naleest, dat ze overlopen van liefde. Dat ze vol zijn van vreugde. En dat hun harten vol zijn van vrede. Wat zelfs dat ze zondeloos zijn. Dat ze geen strijd hebben met de zonde. Ja, ze lopen eigenlijk met hun hoofd in de hemel. En met hun lichaam op deze aarde. Maar één ding waar ze aan kunnen denken, waar ze mee bezig zijn, is de Heer van de hemel. Ik weet van een broeder die bad, Heere, alsjeblieft stop met zoveel liefde geven, want ik bezwijk. Die bad dat. Die kon het gewoon niet meer aan. Zo geweldig was dat. De ander ontvangt die doop door het geloven in het woord van God. Door te geloven dat de belofte van de Vader ook voor hem was. En door het geloven, het woord van God aan Vader, door te geloven dat de Heilige Geest ook voor hem gegeven was, nam hij toe in kracht. En kreeg hij de zalving om het werk te doen wat God voor hem klaar had leggen. En vele getuigenissen die op verschillende wijze vertellen mensen dat ze op verschillende wijze die doop hebben ontvangen. Dus het mag nooit strijd onderling opleveren. Nooit mag er in ons midden strijd zijn over deze zaak. Want daarvoor heeft God het niet gegeven om te strijden. Maar God heeft deze doop gegeven met een reden. Wat is de doop met de Heilige Geest? Wat betekent dat? Wat is de betekenis van de doop met de Heilige Geest? De doop met de Heilige Geest heb je nodig om je dagelijkse leven te leven op aarde. Om je getuigen, dat is het getuigenis van jouw leven. Dat is één reden. De tweede reden waar je de doop met de Heilige Geest voor nodig hebt, is voor je dagelijk geestelijke werk hier op aarde. Je dienstwerk. 1 Petrus 2 Vers 9 zegt dat zo mooi. Wij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk en voor God dat zich tot zijn eigendom maakte. Dus wij zijn tot God tot zijn eigendom gemaakt. Om u de deugden, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Wij zijn geroepen als volk van God om de deugden van God te verkondigen. De geweldige rijkdom die er is om een kind van God te zijn. God is bezig om een geestelijk huis te bouwen. En dat doet hij, zijn materiaal, om het eerbiedig te zeggen, zijn verloren zondaren. Die redt hij en die voegt hij in. Maar die gebruikt hij ook weer om die bouw te laten vorderen. En waar is hij mee bezig? Om die mensen gelijk. Wij zijn uitverkoren, zegt het woord, om ons gelijkvormig te maken aan het beeld van Jezus. Hij is ons bezig om ons gelijkvormig te maken aan het beeld van Christus. En dat geestelijke huis kan alleen gebouwd worden door de geest. Vanuit de geest. En dat kan niet gebouwd worden met natuurlijke en menselijke elementen. Alleen wat door en vanuit de geest gebouwd wordt, kan de vuurproef van de loutering doorstaan. En heeft als enigste eeuwigheidswaarde. En alles wat door de natuurlijke en zielenkracht gebouwd wordt, is tijdelijk en zal vergaan. Laten we dat ernstig nemen. We hebben de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest nodig om dienstbaar te zijn hier op aarde. We hebben de bovennatuurlijke gaven met een end van de Heilige Geest nodig om mee te kunnen bouwen met de Heilige Geest. En Jezus Christus is ons allergrote voorbeeld. Ga maar eens met mij mee naar Lucas 3. En ik vind het even goed dat we daar even meebladeren. Want het is niet gelijk alleen een prediking, maar ook een stuk Bijbelstudie. Wij geloven toch allemaal dat Jezus zonder zonde was, toch? Jezus is zonder zonde. En hij komt daar bij Johannes de Doper. En dan komt hij daar bij Johannes de Doper, bij de Jordaan. In vers 21, hoofdstuk 3, vers 21. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was dat de hemel geopend werd. En dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in een lichamelijke gedaalte als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mij wel behagen. Jezus was gehoorzaam aan de opdracht om gedoopt te worden. En u weet, op het moment dat Jezus daar onderging, onder het water, dat je Johannes de Doper hem onderduwde, dan lezen we dat hij biddende was. Maar wat bad Jezus daar? Nou, dat zie je natuurlijk. Op het moment dat hij de Vader bad, de Vader beantwoordde zijn gebeden altijd. En hij bad daar. En wat gebeurde er op het moment dat hij bad? Dan weet je eigenlijk wat hij bad om de vervulling met de Heilige Geest. Hij bad om voor de Heilige Geest. En de hemel ging daar open. En wat gebeurde daar? Op dat moment dat hij uit het water kwam, kwam de Heilige Geest in de vorm van een duif naar beneden en kwam op zijn schouder zitten. En op datzelfde moment klonk er een duidelijke stem vanuit de hemel. En er kwam een stem uit hem en zei, u bent mijn geliefde zoon. In u heb ik mij wel behagen. Jezus heeft de doop nodig met de Heilige Geest om de zonde en de verleidingen te weerstaan. Hij kon dat niet zonder de Heilige Geest. En hij had die doop nodig met de Heilige Geest om zijn bediening op aarde aan te vangen, die 3,5 jaar. dat verschrikkelijke lijdensweg die hij moest gaan. Want Jezus is gedoopt en wat gebeurde er? Hoofdstuk 4 vers 1. En dat lees je pas, elke keer lees je dat pas na Jezus doop. Als je ook de andere evangeliën leest, dan lees je dit pas na de doop van Jezus. Lees het zelf maar na. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Dus de Heilige Geest leidde Jezus. De Heilige Geest nam Jezus eigenlijk, als je het er een beeld aan mag geven, bij de hand en nam Jezus mee naar de woestijn. En Jezus kwam daar in de woestijn. He, nadat, als je zelf gedoopt wordt, dan denk je dat je soms, en ik weet het uit eigen ervaring, toen ik gedoopt werd, nou, het was heerlijk. Ik prijs de Heer en ik zou het best nog wel een keer onder willen. Maar na een paar dagen was ik een grote strijd verwikkeld. Die hebben mij ook 40 dagen geduurd. Maar dat neemt niet weg naar het voorbeeld van de Heer. Jezus kwam in de woestijn. Hij werd door de Heilige Geest naar de verzoeking geleid. En 40 dagen lang is Jezus verzocht geweest. Zoals wij niet kunnen verzocht geworden worden. Hij werd zo diep verzocht door de Heilige, door de duivel. Dat hij de Heilige Geest nodig had. Hij had de bovennatuurlijke wijsheid nodig en de kennis nodig om de boze te weerstaan. En wat gebeurt er? In vers 13. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem voor een bepaalde tijd. Dus de boze die hebben hem verzocht tot op het bot. Maar de Heer Jezus heeft weten stand te houden door de kracht en de werking van de Heilige Geest. Dus dat is één. En dan komen we bij vers 14. En Jezus keerde door de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea en het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving en hij gaf onderwijs in hun synagoge en werd door allen geprezen. Dus na die verzoeking begon de bediening van Jezus echt. Maar Jezus kon die bediening niet aangaan. Jezus kon die bediening niet starten. Jezus kon dat onderwijs wat hij gaf in de synagoges niet preken. Dan alleen door de krachtige werking van de Heilige Geest. Hij kon de zieken de handen opleggen. De genezingen die Jezus teweeg bracht, kon hij alleen door de Heilige Geest. Hij had de doop met de Heilige Geest nodig om zijn bediening op aarde uit te voeren. En Jezus zegt dat ook zelf in vers 18. Hè? De Geest van de Heere is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die verbroken van hart zijn. En zo gaat hij verder. Een woord aan Jesaja. En verschillende delen in je handelingen bevestigen ook dat Jezus de gezalfde is. Het gezalfde kind. Dus als Jezus Christus de doop met de Heilige Geest nodig heeft om de zonde op deze aarde te weerstaan. Als Jezus Christus de doop met de Heilige Geest nodig heeft om zijn bediening op aarde te volbrengen, hoeveel te meer wij, mensen, kinderen, die gered zijn door hem. God weet dat wij zonder de Heilige Geest niets kunnen. Zonder de Heilige Geest kunnen wij geen zonde overwinnen. Kunnen wij ons geestelijke leven niet leven. En kunnen wij niet dienstbaar zijn voor hem. Kunnen wij onze dienst voor hem niet aanvangen, om het maar zo te zeggen. En daarom heeft God de Vader ons de belofte gegeven van de Heilige Geest. En als eerste heeft Christus ons met Pinksteren de Heilige Geest gegeven. En als tweede, die grote gave, meer kon God niet geven. God heeft zijn Zoon gegeven. Alles wat hij bezat, zijn kind, die het aan het liefste wat hij had, gaf hij ons. Als losprijs voor onze zielen. En als het niet genoeg was, gaf hij ook nog zijn geest. En met de Heilige Geest gaf hij ook alle gaven en bedieningen en krachten met de Heilige Geest. Zoals Jezus is gegeven aan de wereld. En ieder die gelooft in de Zoon van God, Wie je ook bent, die krijgt het eeuwige leven. Zo is de Heilige Geest gegeven aan de gemeente, aan de gelovigen. En een ieder die door het geloof dat aanvaardt, krijgt deel aan die geest. En om het geestelijke dienstwerk te doen, om het geestelijke huis van Jezus Christus te bouwen, hebben we gaven nodig. En die staan in 1 Korinthe 12 vers 7. Die heb ik net voorgelezen. En dan kijken we in het bijzonder even naar vers 7. Wij hebben bovennatuurlijke gaven nodig om mee te bouwen. Er staat in vers 7, aan een ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. En daar wil ik een diepe streep onder zetten. Die wordt gegeven voor de ander. De gaven worden ons niet gegeven om een soort superchristen te worden. Een superchristen. Nee, die wordt ons gegeven om die ander te dienen. Om die ander te helpen. Daarom is die geest gegeven. En de Heilige Geest deelt zijn gaven uit en zijn bedieningen uit aan wie hij zelf wil. Dat is de soevereine wil van de Heilige Geest. En zoals wij ook niet allemaal op dezelfde wijze tot geloof zijn gekomen, zo ook worden wij ook niet allemaal op dezelfde wijze gedoopt met de Heilige Geest. En nogmaals, die doop met de Heilige Geest krijgen wij om die ander te dienen. Want hoe kan je iemand geestelijk dienen? Als je niet de geestelijke bekwaamheid hebt ontvangen, als je niet de geestelijke gave hebt ontvangen. Gods geest geeft je de gave. Hij bedient zelf die gave door jou heen. Vers 6. Vers 5. En hij verleent daar zijn kracht aan. Vers 6. Nogmaals. Die doop met de Heilige Geest is daar gegeven om die ander te dienen. En een evangelist, als iemand de bediening krijgt van een evangelist, dan merk je ook dat God die man of vrouw, in het bijzonder de man, toevertrouwt met kracht. Met eenvoud. Met macht over de boze. Want dat heeft een evangelist ook nodig. Een evangelist heeft autoriteit nodig. Als hij daar te midden van de wereld staat, met allemaal, met veel ongelovige mensen, dan heeft hij gezag nodig. Hij heeft een krachtig woord nodig. Hij heeft wijsheid nodig. Maar het moet vaak ook heel eenvoudig zijn. Want met eenvoudige voorbeelden moest hij die harten raken. Daarom merk je vaak een evangelist is die weet daar precies bij het hart te komen wat die ander nodig heeft. Dat is een gave die de Heer hem toevertrouwt. Maar een herder bijvoorbeeld in de gemeente is ook een bediening, een geestelijke bediening. Dat is iemand die moet bovennatuurlijke wijsheid krijgen in het luisteren. Onderscheid van geesten, een woord van kennis, een stuk liefde, een samenbinding, barmhartigheid. Want een herder heeft toezicht op de schapen. En in zo'n kudde heb je gezonde schapen. Maar in zo'n kudde heb je ook beschadigde schapen. En in zo'n kudde heb je eenzame schapen. In zo'n kudde heb je allerlei schapen met allerlei belemmeringen. Nou, daar is veel wijsheid voor nodig. Maar wat denk je van een vader? En een moeder in het gezin? Ik weet niet, jullie moeders, vaders. Zonder de Heilige Geest bereik je niet je kinderhart. Bereik je niet het kinderhart van je kind. Daar heb je de zalving van Gods geest voor nodig om ze te bereiken. Hoe kan je moeder zijn en een hart bereiken met natuurlijke inspanningen, dat lukt niet. Vele ouders komen er naderhand in de opvoeding ook achter dat ze de Heer echt nodig hebben. Mijn oudste zoon wordt aankomende maand, wordt hij 13 jaar. Nou, en ik moet erkennen, ik heb in al die jaren dat de Heer ons de 4 kinderen gegeven, ik kom er meer en meer achter. Dat ik ze alleen kan bereiken als Gods geest mij leidt. Als Gods geest mij de woorden geeft. Hoe moet ik ze tuchtigen? Hoe moet ik ze straf geven als ze fout? Hoe moet ik ze benaderen als ze dingen stout doen? De ene keer moet ik ze benaderen met liefde. De andere keer moet ik ze benaderen, streng. En ik vergeet nooit meer een moment in mijn leven dat mijn zoon iets deed. En hij praat er nu nog wel eens over, hij is nooit meer vergeten. En hij deed iets fout. En ik hoorde de stem dat de geest van God tegen hem zei, Edward, geef hem 5 euro. Je begrijpt natuurlijk dat hij dat niet kon handelen. Dus ik pakte 5 euro, ik zei, alsjeblieft. Hij zei, waarom krijg ik dat? Ik zeg, gewoon heb ik in mijn hart om aan jou te geven. Het is geen beloning voor je straf. Of voor je gedaan hebt. Nee, dat heb ik in je hart om je te geven. Maar waarom doet hij dat dan, papa? Want ik ben toch stout geweest. Ik moet eigenlijk toch straf krijgen. Ik zeg, zoon, zo gaat God ook vaak met mij om. Dan verwacht ik straf van de Heer. Maar hij geeft me liefde. En nu praat hij er nog over. En toen brak hij. En toen kwam hij uit zichzelf. Hij zei, pap, wilt u me vergeven? Wilt u me vergeven voor wat ik gedaan heb? Ik hoefde hem niet ernstig toe te spreken. Vergeet ook nooit meer een moment dat ik naar Brazilië ging. En we gingen als laatste maaltijd en ik ging voor bijna 2 weken weg. Naar Brazilië en naar Peru. Dat was onze laatste maaltijd. En een van mijn zoons wilde niet binnenkomen. Dus mijn vrouw was al geërgerd. En ik ook. En ik liep naar buiten en zeg, Heer, hoe moet ik hiermee omgaan? Dan heb je de leiding van Gods geest nodig. In die plaats van, ik zeg, kom nu maar snel naar binnen. Zei de Heer, leg een hand om hem heen en neem hem mee. En de vrede was hersteld. En soms moet je streng zijn. Als ze niet luisteren. Want dan heb je de leiding van Gods geest voor nodig. Nou, wie wil Gods geest je geven? Nou, en ik kan alleen op dit moment persoonlijk getuigen uit mijn vaderschap. En ik heb nog geen tieners, dus ik kan daar nog niet over getuigen hoe de Heer me daar geleid heeft. Maar ook moeders, als je de kinderen hart wil bereiken, dat kan alleen door de leiding en de werking van de Heilige Geest. En God deelt die gaves uit aan wie Hij wil. En hij deelt ze niet alleen uit, maar Hij geeft je de krachten, geeft je de bekwaamheid om die gaves te gebruiken. Hij geeft je de mogelijkheden om die gaves te gebruiken. Nogmaals, je ontvangt deze gave om die ander te dienen. God heeft ons alles gegeven om die ander te dienen. God heeft ons de Heilige Geest gegeven met alles om in deze wereld staande te blijven, de verzoekingen te weerstaan, om te staan. God heeft alles gegeven. Zijn zoon en zijn geest. Maar nu de vraag aan u persoonlijk vanmiddag. Hoeveel heeft de Heilige Geest van u deze middag? Hoeveel heeft u aan de Heer toevertrouwd? Een heerlijke vraag die je voor jezelf moet beantwoorden. Want vaak krijgt de Heilige Geest de schuld. Ja, God kwam mij niet te hulp in mijn verzoeking. Ja, Gods geest moet dat doen, want ik kan dat niet. En ik ga lui achterover op mijn gat zitten. En we geven God de schuld. Maar God heeft alles gegeven om in dit leven het hemelse leven te leven wat Hij ons beloofd heeft in Gods woord. Dus de vraag nogmaals, hoeveel heb jij aan van jouw leven aan Gods geest gegeven, zodat Hij in jou dat werk kan doen wat Hij zo graag wil doen. De goede werken die ons zijn voorbereid. Efeze 2 vers 10, wat Jan net bij de getuigenissen voorgelezen heeft. God heeft alles gegeven. En God wil dat jij jezelf volledig overgeeft. Niet om een superchristen te zijn, maar om die ander te dienen. Want lieve broeder en zuster, wij leven enkel uit genade. En hoe ouder je wordt in de Heer Jezus, de meer ga je realiseren dat je leeft uit genade. De meer ga je realiseren dat het de genade van God is die jou staande houdt. Dat is de kern van de zaak. Dus die doop dat we van de geest hebben niet nodig om een superchristen te zijn, om een beter christen te worden. Nee, des te meer wordt de genade belangrijk voor ons. Maar die hebben we nodig om die ander te dienen. God heeft 3,5 jaar moeten werken aan die discipelen. Om ze die doop te kunnen toevertrouwen. Toen die mannen aan het einde van zichzelf gekomen waren. Denk aan Petrus. Daar, toen hij zijn meester verloochende. Bij de soldaten. Toen kwam deze man aan het einde van zichzelf. Hij had alles meegemaakt met Jezus. Hij had alle wonderen gedaan. Hij had zelf mensen gedoopt. Hij had zelf mensen genezen. Hij had zelf mensen de handen opgelegd. Hij had boze uitgeworpen. Hij had dezelfde werken gedaan als van Jezus. En hij zei nog tegen Jezus. Heel eenvoudig zei hij tegen Jezus. Ik zal u niet verloochenen. En toen zei Jezus. Bij het kraaien. Als de haan 3 keer kraait. Dan zal je mij verloochend hebben. Daar kwam Petrus aan het einde van zichzelf. Toen hij erachter kwam dat hij het niet zelf kon, maar dat God het door hem heen moest doen. En toen kon God ook aan hem de gave van de geest toevertrouwen. Dus in de eerste plaats. Misschien zeg je wel, ja, eigenlijk, ik moet erkennen vanmiddag. Ik heb mijzelf nog niet volkomen overgegeven aan de werking van Gods geest. Ik heb mijzelf nog niet ten volle beschikbaar gesteld aan Hem. Ik wil nog delen vasthouden. Ik wil YouTube vasthouden. Ik wil dit nog vasthouden. Ik wil dat nog vasthouden. Ik wil, weet ik wat, nog vasthouden. Nee, dat wil ik eigenlijk niet verliezen, want dat kost mij te veel. Dan zegt de liefdevolle Jezus vanmiddag tegen u. Bekeer je. Beleid je zonde. Kom tot verlof, totale overgave. Want Gods geest, God kan die geest niet geven. Als wij niet gehoorzaam zijn. Als wij niet totaal op het altaar leggen. En als je jezelf in gehoorzaamheid zegt, Heere, hier ben ik met al mijn onkunde en met al mijn problemen. Maar wilt u mij gehoorzaam maken? Wilt u het door mij bewerken? Wilt u mij klaarmaken? Wilt u mij de genade geven? Wilt u mij, hier ben ik. Wilt u het door mij heen doen? Het is enkel alleen de geest van God die dat door mij heen kan doen. Heere, ik wil mijn leven te dienst te stellen, niet meer voor mijzelf, maar ik wil mijn leven te dienst te stellen voor u alleen. Ik wil de ander dienen. Mijn slaapkamers in mijn huis zijn gastenkamers geworden, Heer. Heer, mijn bankrekening, die is voor u. Zeg u maar wat ik ermee moet doen. Mijn tong is op mijn werk en thuis is voor u. Mijn tong is daar niet meer om mijn vrouw gemeen te behandelen. Mijn tong is daar niet meer om mijn man vreemd te behandelen. Om steken onder water te geven. Maar mijn tong is daar om te zegenen, Heere. Heer, ik ben bereid om de prijs te betalen wat het me ook kost. Al kost het mijn familie. Al kost het mijn vrienden. Al kost het mijn baan. Wat het ook mag zijn, Heere. Hier ben ik. Hier ben ik. Wilt u het door me heen doen? Heer, ik leg mij volledig op het altaar. Werk door me heen, want ik wil maar één ding. Want ik weet dat de volle prijs is de geest van God. En als je daar in gehoorzaamheid jezelf aan de Heere toevertrouwt, dan mag je in het geloof de volle belofte aanvaarden. De geest van God. En God zal je die doop niet onthouden. Want hij is beloofd aan degene die zich werkelijk bekeren. Hij is beloofd aan degene die zich volledig overgeven aan hem. Want nergens staat er in de schrift na Pinkster dat we moeten wachten op de Heilige Geest. Nergens. De schrift onderwijst ons om de geest in het geloof te aanvaarden. Met al zijn werkingen, met al zijn krachten, met al zijn heerlijkheid. En ik kan u getuigen dat het niet ook een eenmalig iets is van een soort tweede blessing. Het is een dagelijks overgeven aan Hem. En een dagelijks opnieuw vervuld worden met Hem. En elke keer zal Hij jou weer vullen. En elke keer zal hij jou bruikbaar maken. Dus het is één vraag. Het is een levensstijl. Een leven van overgave, een leven van gehoorzaamheid is een levensstijl. Je hebt van die freerunners. Die hebben een levensstijl. Dat kan je aan hun broeken zien en aan de petjes die ze dragen. Je hebt voetballers. Die hebben een levensstijl. Dat kan je zien aan hun trainingspakken en aan hun manier van lopen en hun gedrag. En zo heb je levensstijlen in deze wereld. En je kan soms ook zien van wat iemand is door zijn levensstijl. Het leven van overgave, het leven onder de leiding van de geest, het leven toegewijd aan de Heer is een levensstijl. En daar moeten we ons elke keer aan onderwerpen. Zoals een voetballer zich elke keer moet onderwerpen aan zijn coach om goed te presteren. En daar alles voor in acht nemen. Zijn dieet, zijn tijden van slapen. Als je dat leest, hoe dat gevolgd wordt door de coach, dan schrik je. Dat is een leven van slaaf zijn. Maar als we leven onder de leiding van de geest, is dat niet een leven van slavernij, maar een leven van vrijheid. En de vreugde waarmee je hart gevuld wordt, is zo rijk. De blijdschap waarmee je hart gevuld wordt, is zo groot. De vrede die alle verstand te boven gaat, die zal jou overheersen. Hoe moeilijk je situatie ook is. In welke omstandigheden je ook komt, misschien een overlijden. En ik hoorde van getuigenissen. Dus ik kan dit zelf van mijn persoonlijk leven niet getuigen. Maar ik hoorde van getuigenissen van een broeder waarvan zijn vrouw ernstig, ernstig ziek is. Dat de vrede van God hem niet verlaten heeft. Ik heb gehoord van broeders en zusters met het sterven van een kind. Met het sterven van een echtgenoot. Dat de vrede van God hem niet verlaten heeft, maar die alle verstand te boven gaat. Dat God bij hem bleef. En dat ze vertrouwd hebben. En dat God hem niet verlaten heeft. Dat ze in alles, dat ze niet zijn gaan rebelleren tegen de levende God. Dat ze de waarom vragen overgegeven hebben aan hem die rechtvaardig oordeelt. Lieve broers en zussen, ik wil je vandaag oproepen. Ik wil je vandaag oproepen. Wat moet God nog meer doen? Moet God nog een keer voor u aan het kruis? Moet God nog een keer een Pinksteren geven? Onmogelijk, het is gebeurd. Maar God wil wel vandaag nu de volle zegen van Pinksteren toevertrouwen. Als u jezelf volkomen bekeert en op het altaar legt, dan zal God je de zegen niet onthouden. Hij zal het je toevertrouwen. Dan mag je het in geloof ontvangen met blijdschap. Hoeveel heeft de Heilige Geest van u? Hoeveel mag geef u hem? Hoeveel mag hij van u hebben? Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, wij komen tot u in Jezus' naam. Heere, u bent de gever van de belofte. En u, Heere Jezus, bent de doper met de Heilige Geest. En ik bid u daarom, Vader, dat u ons alle hard wil bewerken om het leven van volledige overgave te leven. En ik bid, Heere, dat u op dit moment ook in de harten wil werken. Dat u wil schijnen met het licht van de Heilige Geest. Dat u ook wil openbaren welke delen in ons leven nog niet zijn onderworpen aan u. Die nog niet aan u zijn toevertrouwd. Dan bid ik, Heere, dat u dat vanmiddag, dat daar de keuze gemaakt zal worden. De keuze gemaakt zal worden om u te dienen. Om volledig zichzelf op het altaar te leggen. Ik wil u echt vragen, Heere. Dat u dat wil bewerken in ons aller hart. Want wat een vreugde zal dat geven in de hemel. Als de geest in zijn volheid in ons aller hart kan werken. Wat een blijdschap zal het daar zijn. Wat een feestgezang. Wat een vreugde zal het u moeten geven. Dat wat u beloofd hebt, dat u dat ook ten volle kan uitwerken in onze levens. Ik wil u danken voor de gave van de Heilige Geest. Ik wil u danken voor de gaven. Ik wil u danken dat het geestelijke bouwwerk een geestelijk bouwwerk is. Dank u wel dat de poorten van de hel, die gemeente, dat bouwwerk niet zullen overweldigen. Maar dat u daar persoonlijk zorg voor draagt. O Heere, ik bid en smeek dat we alle gelovigen, alle kinderen van God, niet alleen hier in deze plaatselijke gemeente, maar ook in alle gemeentes rondom ons heen, dat we alle gedoopt zullen worden. Dat we allemaal weer diezelfde kracht hebben als met Pinksteren. Dat we allemaal weer dezelfde levenshouding hebben, zoals met Pinksteren. Dat we alle die volle Pinksterzegen zullen genieten, omdat we ons leven daar ook voor gegeven hebben. Want door, als wij ons leven lief hebben, dan zullen we het verliezen. Maar Heer, als we onze levens niet lief hebben, dan zullen we het vinden. Dan zullen we het behouden. O Heer, leer ons ten alle tijd onszelf te verloochenen. Het kruis op ons te nemen en u na te volgen. Om deel te hebben aan die hemelse zegen die ons gegeven is in Christus Jezus. Geprezen bent u, Lam van God. Halleluja. Amen.